Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ik wil vooral onze gasten verwelkom. Vandaag is die viering van die Heilige Nachtmaal en broeder Johan Snijder van die VGK Maranatha zal met ons samen die nachtmaal vieren. En also our sister Matapelo is back to celebrate the Lord's Supper with us. Hearty welcome to you. En daar is ook andere gasten in ons midden, hartelijk welkom. Dan tenslotte die collectus is vandaag bestemd. Die collecte is voor die kerk en die nachtmaalscollecte is dus gebruikelijk voor die dienst van barmhartigheid. Laat ons aandacht op de Heer recht, ons harten tot God verhef en ik wil vragen dat ons allemaal samen gaan staan. Ons begin altijd met een belijdenis van afhankelijkheid. Ons hulp is in de naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En dan antwoordt God met zijn ziengroet, genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Laat ons nou een vreugdevolle psalm zingen, psalm 116. Die psalm is gedicht en gezingd door iemand wat die redding die de Heer zelf gezien heeft. Hij zegt, God heb ik lief, want hij luistert. En ik roep hem aan, want hij helpt. Laat ons samen vers 1 zingen. We gaan nou samen die wet van de Heere lees, bij die berg Sinaï, het God die wet, die 10 gebooien gegeven als die basis en die contract waarop die verbond gebaseerd is. En om dit vandaag in verband met die nachtmaal te doen, lees ons die gedeelte van die zelfonderzoek uit die nachtmaalsformulier, waarin heel duidelijk die 10 gebooien genoemd wordt. Ik zal het nou lezen. Om die nachtmaal tot versterking van ons geloof te kunnen houden, is dit nodig dat ons onszelf vooraf volgens die schrift zal onderzoeken. En dat ons dit zal houden zoals Christus beveelt, namelijk tot zijn gedachtenis. Die zelfonderzoek bestaat uit 3 delen. Ten eerste, elkeen van ons moet nadenken over ons zondes en vervloeking en besef dat ons Godse toorn verdient. Vanwege die zonde zal onze afkeer krijgen van onszelf en ons voor God verootmoedig. Godse toorn in die zonde is zo groot dat hij zijn geliefde zoon Jezus Christus met die verschrikkelijke kruisdood gestraft heeft, eerder als om die zonde ongestraft te laten blijven. Ten tweede, ons moet elkeen ons eigen hart onderzoeken of ons die vaste belofte van God gloeit dat al ons zondes ons slechts op grond van die leiding en dood van Jezus Christus vergeven is. En dat die gerechtigheid van Christus ons zo volmaakt geschenk is, alsof onszelf voor al onze zondes betaald en gerechtvaardig is. En ten derde, ons moet elkeen onszelf onderzoeken of ons van voornemen is om van nou af met ons hele leven uit ware dankbaarheid God te dienen en oprecht voor hem te leven. Ons moet ook onszelf onderzoeken of ons ernstig van voornemen is om alle vijandschap, haat en afgunst te laten varen en van nou af in liefde en vrede met ons naaste te leven. En dan komt daar een uitnodiging en ook een terechtwijzing. God wil allemaal wat zorggezind is, zekerlijk in genade aannemen en als waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus beschouwen. Maar allemaal wat niet zorggezindheid heeft niet, eet en drinken oordeel over hulle zelf. Volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons allemaal wat in schandelijke zonde leven, om niet die nachtmaal van de Heere te gebruiken niet. En ons verkondigen aan hulle dat hulle geen deel aan die rijk van Christus het niet. Die volgende zondaars wordt genoemd, en dit is nou die lijst van die 10 geboeien wat ons dan nagaan. Als ons in die zondes leef en ons niet bekeer niet, dan is ons onder die oordeel van God. Maar ons wordt opgeroepen om ons daarvan te bekeer en naar Christus toe te vlug. Die volgende zondaars. Allemaal wat niet op die Heere alleen wil vertrouwen, nie, of wat om op eigenwillige wijze wil vereer. Allemaal wat die naam van die Heere vloek of op enige andere manier misbruik. Allemaal wat niet die erediensten trouw bijwoon nie, en die verkondiging van die woord of die heiligheid van die sacramenten minacht. Allemaal wat aan hulle ouders of ander gezagsdraars ongehoorzaam is. Alle moordenaars en allemaal wat hulle naaste haat en niet met hulle verzoen wil worden. Alle getrouwdes en ongetrouwdes wat hulle lichamen niet als tempels heilig niet. Allemaal wat inhalig, verkwistend of werelds leven. Alle leunaars en kwaadsprekers. Samenvattend allemaal wat hulle in woord en wandel zoals ongelovigers gedragen. Hulle allemaal moet, zolang hulle in hun zondes volhard, niet die nachtmaal gebruikt niet, zodat hulle oordeel en verdoemenis niet nog zwaarder wordt niet. Dan lees ons later die rest van die formulier, waarin ons oor natuurlijk van die genade van Christus voor ons. Laat ons nou hier op antwoord met die zing van Psalm 116, vers 2 en 3. Om mij verstrikken banden van die dood. En dan moet ons natuurlijk denken aan die zonde wat zus. En wat die dood opleven, maar wat ook zoals die dood ons levens bedreigt. En die hele Oud Testament, het Israël gebed, red mij. En ons bidt vandaag ook. Laat ons samen zien en vragen over ons eredienst. Heere God, heilige God, barmhartige Vader, ons komt weer voor u, als uw volk. En ons staan in die lang lijn, die lang touw van mensen, wat op uw genade gewacht heeft, wat naar Christus uitgezien heeft, wat uw beloftes vastgegrijpt heeft en gewacht heeft tot u die verlosser gestuurd heeft. Heer, ons weet dat enig iemand wat aan uw beloftes vasthoudt, nooit beschaamd zal staan. Nie. Want u het uw Seun Jezus Christus gestuurd. Hij is gekomen, hij is mens geworden. En hij heeft ons plek ingenomen onder uw oordeel. En hij die oordeel voor ons vernietigd, voor ons gedragen. En vandaag mag ons weer daaraan herinneren worden. En wij zien dit in die nachtmaal. U maakt dit bij je zichtbaar voor ons om ons zwak geloof te ondersteunen. En Heere, ons wil vragen dat u ons zal helpen om naar Christus te kijken en aangespoord te worden om in ons hart te kijken en ons van ons zondes te bekeren en weer naar Christus toe te vluchten en die bloed van Christus oor ons te laat kom, zodat ons skoon mag wees en vrij van die zonde. Ons dank u, Heere, voor uw goedheid, dat u naar arm, hulpeloze zondaars en schuldige zondaars omgezien het in uw genade. Als u dit niet zou gedoen het, zou het lang al voorbij geweest het met ons en die hele wereld. Maar door uw genade mag die wereld aangaan, gaan die geschiedenis aan, en kom u bij die doel uit, dat u alles en allemaal zal wees, wanneer Jezus Christus zal terugkomen. Heer, ons wil vandaag nachtmaal vieren, in die verwachting van uw koninkrijk. Ons zien uit naar die terugkomst van Jezus. En ons bid dat u ons zal helpen om in gedachten te houden, ook wanneer ons elke dag bezig is met ons dagelijkse werk, ons dagelijkse dingen. Dat ons dan het heel tijd in die perspectief van uw koninkrijk zien. En dat ons onthoudt dat ons geroep is om voor u te leven. En om die dag te verwachten dat u terug gaat komen. Ons dank u, Heere, dat u ons die nachtmaal gegeerd tot versterking. Als het type van padkos op pad naar uw koninkrijk. En ons bid dat u dit ook vandaag zo zal zien, dat dit ons zal versterken. Dat ons aandacht op Christus gericht wordt, dat ons redding bij hem zoek en niet in enig iets van onszelf niet. En dat ons ook die vrijheid mag ervaren, dat ons zondes vergeven is en dat ons nou in vrijheid u mag dienen. Ons bid dat u die woordbediening zal zien, wil u ons harten daarvoor openmaken en wil u ons daardoor opbouwen in die geloof. Ons dank u, Heere, voor allemaal van ons wat vandaag hier kan wees en ons bid dat u ons zal zien. Zal laten groeien in liefde voor u. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Zo, ik wil nou eerst samen met jullie die Bijbel oopmaken in Exodus 25. En dit zal die laatste preek wees in die reeks over die tabernakel. Dit nou ongelukkig een beetje verspreid geraakt over die afgelopen maanden. Maar ons komt nou bij die laatste een uit wat gaan over die hart van die tabernakel. En dit is die ark. Ons lees Exodus 25 vers 10 tot 22. En daarna nog twee hoofdstukken. So today is the last sermon in the series about the tabernacle. Which shows us a lot about Jesus Christ and our salvation. And we focus on the ark today, which is the center of the tabernacle. And we read it from Exodus 25. Vers 10 tot 22. Hulle moet dan een ark van acaciahout maken. 2,5 el moet zijn lengte en 1,5 el zijn breedte en 1,5 el zijn hoogte wees. En je moet dit oortrek met zuiver goud, van binnen en van buiten moet je dit oortrek. En je moet daaraan een gouden krans maken rondom. En giet daarvoor 4 gouden ringen en zet het aan zijn 4 voeten vast, zodat 2 ringen aan die ene kant en 2 ringen aan die andere kant is. En maak draaghouten van acaciahout en trek dit oor met goud. En steek die draaghouten in die ringen aan weerskanten van die ark, om die ark daarmee te dragen. Die draaghouten moet in die ringen van die ark blij. Hulle mag daar niet uit weggeneem word nie. Daarna moet jij in die ark die getuienis zet wat ik aan jou zal geven. Maak ook een verzoendeksel van zuiver goud. 2,5 el moet zijn lengte en 1,5 el zijn breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud. Van drijfwerk moet je hulle maken aan die 2 enden van die verzoendeksel. En maak 1 gerub aan die 1 end en 1 gerub aan die andere end. Uit 1 stuk, samen met die verzoendeksel, moet jullie die gerubs maken aan die 2 enden. En die gerubs moet die vlerken boentoe uitgespreid houden, terwijl hulle met hun vlerken die verzoendeksel beskut. En hulle aangezichten moet naar elkaar toe wees. Die gezichten van die gerubs moet op die verzoendeksel gericht wees. En zit die verzoendeksel boe op die ark. Maar in die ark moet je die getuienis neerleggen wat ik aan jou zal geven. En daar zal ik met jou samenkomen. En van die verzoendeksel af, tussen die 2 gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, zal ik jou alles zien wat ik jou voor die kinders van Israël zal bevelen. Dat is die eerste gedeelte. Die volgende is in die volgende hoofdstuk, Exodus 26, vers 31 tot 35. Hier focussen we ons op die voorhangsel. Verder moet je een voorhangsel maken van pers en purperrooi en bloedrooi stoffen en fijn dubbeldraad linnen. Daarin herkennen ons weer die 4 kleuren wat ons eerder ook gezien heeft in die andere gordijnen. Als kunstige werk moet je dit maken met gerubs. En je moet dit ophangen aan 4 pilaren van acaciahout wat met goud oortrek is. En ook krammen van goud het en op 4 zilver voetstukken staan. En je moet die voorhangsel onder die haakjes ophangen. En breng die ark van die getuienis daar binnenkant die voorhangsel. Die voorhangsel moet voor jullie een scheiding maken tussen die heilige en die allerheiligste. En je moet die verzoendeksel op die ark van die getuienis neerleggen in die allerheiligste. En zet die tafel buitenkant die voorhangsel en die kandelaar tegenover die tafel aan die zuidenkant van die tabernakel. Maar die tafel moet je aan die noordenkant zetten. Oké, tot zover lees ons in Exodus. En dan lees ons wat met die voorhangsel gebeurt in Matteüs 27. So now we read in Matthew 27 what Jesus did to the veil that was between the holy and the holy of holies. Matteüs 27 vers 45 tot 54. En van die 6e uur af werd daar duisternis gekomen over die hele aarde tot die 9e uur toe. En omtrent die 9e uur had Jezus met een groot stem geroep en gezegd: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoorden dit en zeiden: hij roept Elia. Toen hardloopt daar dadelijk een van hulle en neemt een spons en maakt dit vol azijn en zet het op een riet en laat hem drinken. Maar die ander zei: wacht, laat ons zien of Elia komt om hem te verlos. Daarop werd Jezus weer met een groot stem geroep en die geest gegeven. En kijk, die voorhangsel van die tempel had in 2 gescheurd, van boven tot onder. En die aarde had gebeven, en die rots had gescheurd, en die grafte had opgegaan, en baie lichamen van die ontslapen heiliges had opgestaan. En na zijn opstanding had hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekomen aan baie verskyn. En toen die hoofman oor 100 en die wat samen met om Jezus bewaken die aardbeving zien en die dingen wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: waarlijk, hij was die zoon van God. David, die koning, die profeet, die dichter, het een lied gemaakt toe hij die ark in Jeruzalem binnengebring het en een vaste plek gegee het. Dat is Psalm 132. Ons gaat het nou zingen, vers 5, 6, 8 en 9. En dit gaan oor die feit dat die ark symboliseert dat God in die midden van zijn volk wil wonen. Laat ons nou luisteren naar die evangelie wat ons hier vindt in Exodus 25 met betrekking tot die ark, die inwoning van God bij zijn volk en ook die voorhangsel. Ons concentreren op vers 16 tot 22 van Exodus 25. Het is die beschrijving van die ark met die verzoendeksel en die gerubs en dan daarbij samen. Concentreer ons ook op Matteüs 27, vers 51. En kijk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van boven tot onder. En die aarde het gebewe en die rotsen het geskeur. Laat ons na die preek en als een antwoord op die evangelie. Schriftberijming 6 zingt. Dat is die schriftberijming met die kruiswoorden van Jezus waar hij zegt: het is volbrengd. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ons komt nou bij die hart van die tabernakel en die tempel. En het is goed om in gedachten te houden dat alles wat binnenkant die tabernakel was, verborgen was voor die gelovigen. Hulle kon het niet zelf met hulle oë zien. Al wat hulle gezien het is, wanneer hulle met hulle offerdier bij die gordijn, die buitenplein binnen gestapt het hulle die altaar gezien waar hulle offer verbrand is, en hulle die wasvat gezien waar die priesters heel tijd naartoe gegaan het om hulle zelf te reinigen. En die rest was weggesteek binnenkant die tabernakel. Nou, die priesters het die volk wel daarover vertel in hulle onderricht oor die wet, want dit is natuurlijk ook nodig, en dit was ook zo beskryf in die boek Exodus. Maar niemand van die volk kon die voorwerpen wat hier beschreven is, zelf zien. En in die tabernakel was die hoogtepunt, die centrale ding, die ark in die allerheiligste. Dit was die troon van God op aarde. En alles daar, je kan zien hoe bijzonder dit is, want alles was met zuiver goud bedekt. Die heel mooiste deel van die tabernakel kon niemand zien. Zelfs niet die hoëpriester. Hij was die enigste wat daar kon binnengaan. Net één keer een jaar en niet zonder bloed. Nie. Hij moest baie rook in die ruimte maken, terwijl hij die offerbloed op die verzoendeksel van die ark sprinkel, zodat hij niet die ark zou zien en zou sterven. Nie. Nou, God het die ark in die Bijbel beschrijft voor Israël en voor ons. Die laatste en die belangrijkste onderdeel van die tabernakel, van die heiligdom, heeft een diep betekenis. Ik ga niet een volledige uitleg van al die details geven, maar ik wil dat ons samen drie dingen over die ark raak zien. Ik mag vandaag die evangelie van die verzoening aan jullie verkondigen. En dat vindt zijn hoogtepunt in die ark. Die ark wijst waar we die hele tabernakel gaan. Het thema van die preek is: Jezus geeft ons toegang tot God. Jezus geeft ons toegang tot God. En dan is daar drie dingen waarnaar we ons gaan kijken. Die getuigenis, wat in die ark was. Die wet klaar ons aan. Die verzoendeksel, wat op die ark was. Jezus maakt een pad voor ons door zijn bloed. En die voorhangsel, wat voor die ark was. Jezus heeft ons toegang tot God gegeven. Dus Jezus geeft ons toegang tot God. Die getuigenis, die wet klaar ons aan. Die verzoendeksel, Jezus maakt een pad voor ons door zijn bloed. En die voorhangsel, Jezus heeft ons toegang tot God gegeven. So the theme for the sermon is: Jesus gives us access to God. The testimony, the law accuses us. The atonement cover, Jesus makes a path for us through his blood. And the veil, Jesus gives us access to God. Nou, broers en zusters, wat is precies die functie van die ark? Verzeker het die twee gerubs en die gouden verzoendeksel die aandacht getrekt, als je dit kon zien. Maar in elk geval in die beschrijving trekt dit ook die aandacht. Maar die heel eerste wat ons bij die ark moet raak zien, is wat in die ark gestoord is. Daarna moet jij in die ark die getuigenis zetten wat ik aan jou zal geven, zegt God. Die getuigenis is die wet. Wat God voor Mozes op Horeb gegeerd. Op hierdie stadium, wanneer hij die ark beschrijft, moet het nog gebeuren. Maar hij heeft dit op Horeb voor Mozes gegeven. En dit was die contract van die verbond wat hij daar met hulle gesluiten. Traditioneel, in die tijd, het twee partijen wat een verbond gesluiten, al bij een kopie van die verbondsakte gekregen. En als dit in klei was, dan het hulle zelfs ook nog een laag klei daaroor gezet, zodat je niet aan die tekst kon morrel en dit skielik kon veranderen. Maar albei had de kopie gehad. En Israëlse kopie is in die ark gestoord. En dat is door God zelf geschreven. Nou, die inleiding van die wet wijst op die eienaarskap van God oor Israël. Ek is die Heere jou God, Yahweh, ek is wie ek is, wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgeleerd. Exodus 20 vers 2. En so het God het in Exodus 19 vers 4 tot 6 gesê, julle het self gesien wat ek aan die Egyptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra het, en julle na my toegebring het. As julle dan nou, ter die, na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israël moet meedeel. So die 10 gebooie is die contract tussen God en Israël. Dis hoe hulle in die verbond behoort te geleef het. Om die verbond te hou, beteken om elke gebod nauwkeurig te hou, om God te gehoorsaam. En as hulle dit nie doen nie, verbreek hulle die verbond. Nou, so kan ons verstaan dat die wet een getuienis genoem word. As julle te die na my stem luister en my verbond hou, daarvoor is die 10 gebooie nou die standaard. Hou hulle die verbond, ja of nee? Hulle gedrag word aan die 10 gebooie afgemeet. En die wet wys precies of hulle die verbond gehou het of nie. En wat gebeur? Israël het dadelijk die verbond verbreek. Die ander goede te dien en een afbeelding van God te maak. Mooses het nog nie die berg volledig afgedaal en het nog nie eens een kans gekry om die contract van die verbond, die getuienis, in die ark te plaas nie. En Israël het die verbond al klaar verbreek. Mooses het die wetstafels stukkend gegooi toe hy hulle afgoederij gesien het. En God het een nieuwe kopie in steen gegraveer. Dit is toe in die ark geplaas en dit is die getuienis. Getuienis van die verbond. En daar getuig dit teen Israël. Die wet is een getuienis, is dus een klagstaart teen Israël. In die woestijn het Israël aangehou om die wet te oortree en so die verbond verbreek. God klaar hulle aan. Hulle wil nie luister nie, dit is een hardnekkige volk hierdie. Ek sal hulle vernietig. En duisende Israëlieten het in die woestijn gesterf. Die hele generatie van volwassenes wat bij Horeb gestaan het. Nou, en ongelukkig verandert het nie in die rest van die Oud Testament nie. Israël hou nie die wet nie. Maar oor en oor het hulle die wet oortree en daarmee die verbond verbreek. En al die pad spreek die getuienis. Hulle ongehoorsaamheid, hulle afgoederij bring een krisis in die verbond. As die een partij nie die voorwaardes van die verbond hou nie, kry hulle nie die seëninge van die verbond nie. Maar, pleks daarvan, kry hulle die vloek wat ooreengekom is. Die getuienis wat in die ark bewaar word, wys dus dat Israël met hulle ongehoorsaamheid alles op die spel geplaas het. En basis die gemeenskap met God sal verloor. En dan word die hele tabernakel nutteloos. As hulle die verbond verbreek, dan gaan God nie in hulle midden woon nie, maar sal hy onttrek. Dus alles staan daarmee op die spel. En ons moet nou besef, as ons dit vandag lees, dat dit nie net op Israël ver in die verlede van toepassing is nie, maar ook op ons. Dieselfde opstandigheid in God leef diep in my hart, in jou hart. En dit het daar, het om daar verskans. As daar een krisis in ons levens is, denk ons eerst aan onszelf. As dit goed gaan, is ons geneig om onszelf een skouerkloppie te gee. As mense ons te nakom, denk ons aan ons goeie naam. As die economie of politiek teen ons draai, dan raak ons bekommerd. En denk ons eerst, wat moet ek doen om myself te beveilig? En is alles tekens dat ons diezelfde zondige natuur het als Israël. En die wet is dan ook een getuienis tegen ons vandaag. Wanneer ons nagmaal vier, wordt ons heel eerste opgeroep om ons woorden en daden en ons hart langs die wet van God te leen en ons verlorenheid te erkennen. Paulus wys vlijmscherp hoe die wet beide Jode en Heidene veroordeel. Ons is allemaal onder die zonde, sê hy, en daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie een nie, Romeine 3 vers 10. Die wet staan steeds als een onafhankelijke, onveranderlijke getuienis, wat ons zondes uitwijst. God moet waarachtig wees en elke mens leenachtig, soos geskrywe is, zodat u gerechtvaardig kan worden in uw woorden en oorwin als u gerig hou. Romeine 3 vers 4. Nou, ons het al gezien dat die getuienis Israël en ons aanklaar en ons veroordeel. En daarmee staan die tabernakel als Gods huis in ons midden op die spel. Gaan Israël en ons nou alles verloren? En dat brengt ons bij die tweede punt, die verzoendeksel. But first, a short summary of the first part, the testimony, the law accuses us. So inside the ark was the testimony, that's the Ten Commandments, that is the contract for the covenant that God made with his people. And the rules are, if you keep the contract, then you get the blessings of the covenant. But if you disobey, if you break the deal, if you break the rules of the covenant, then you receive the punishment. It's like when you buy a house, you write a contract, and in the contract you agree to pay a certain deposit. And it also says, if you cancel this contract, you don't close the deal, you lose the deposit. So that's the consequence of breaking the covenant, the agreement that you made. And so this Ten Commandment, the tables of the Ten Commandments are constantly in the ark and are accusing Israel because they broke the covenant over and over again. Now that also applies to us. In the New Testament, Paul says the same thing. He shows how the law points out our sins. And so it continues to be a witness against us. And that brings us to the big question, like what will happen with God's presence among his people if it is clear that they have broken the covenant? So that brings us to the second part, the atonement cover. Nou, broers en zusters, baie mense verwerp die boodskap van die Bybel juist oor hierdie ding, wat ek nou juist in die eerste deel van die Bybel genoem het. Hulle vind dit negatief om oor sonde te praat. Hulle wil natuurlijk liever positieve dinge hoor. En ek denk ons allemaal kan die vibe wel verstaan. Als altijd daar die negatieve gepraat is oor die sonde, ja, is. En dit is omdat mense denk, maar ek is nie so sleg nie. Ek doe baie goeie dinge vir ander mense. En ja, oké, ek is nou nie volmaakt nie, maar ek het goeie bedoelings. En dit telt toch ook. En daarom verwerp baie mense die boodskap van die Bybel, omdat hulle nie wil hoor van sonde nie. Maar dan mis hulle ook uit op die genade. Want broers en zusters, wie sy sonde nie wil erken nie, kan nie die genade van God ontvang nie. En is verloren. Want die ark het nie net die getuienis nie, maar is ook een monument van Gods genade. Dit is goeie nieuws. God het Mozes instructies gegee om een verzoendeksel te maken. En daar die gouden deksel was boe op die ark, en die ark toegemaakt, en was dus ook boe oor die getuienis geplaatst. Die verzoendeksel het een centrale rol gespeeld in die tabernakel, in die verhouding met God. Eenmaal een jaar het die hoëpriester verzoening gedoen voor die zondes van die hele volk. Hij het de offer gebreng, buitenkant, en die bloed van die bul van die zondoffer het hij in die tabernakel ingebreng. Die hele volk het stil geword, het gestaan en wacht, terwijl Aaron die allerheiligste binnengegaan het, en daar die bloed op die verzoendeksel gesprinkeld heeft. En onthou, onder die verzoendeksel was die wet, getuigenis, wat is er al aangeklaard. Zo die bloed van die verzoening, het tussen die wet en die aanwezigheid van God gekomen. Hij let door hul zondes zijn aanwezigheid verkwansel, verbeer. Maar die bloed beschermt die gelovigen tegen Gods wraak. Dit was die duidelijkste symbool van vergeving. Die bloed heeft die leven van Israël gesymboliseerd. En God heeft dit aanvaard in die plek van hun levens. Hulle zonde die dood verdien. Dit was die vloek over ongehoorzaamheid in die verbond. Maar God maakt een pad terug naar hom. Hij maakt het toch moeilijk dat hij Israël kan aanvaarden. Daar is plaatsvervangende verzoening. Het dier wordt geslacht en die bloed, die leven van die dier, aanvaardt hij als een vervanging van die bloed, die leven van die gelovigen. Nou, door die verzoeningsritueel met die bloed maakt God dus zelf moeilijk dat Israël, ondanks hun zondes, toch door hom aanvaard wordt en toch met hom mag leven. Hij woont in hun midden, terwijl hij de hele tijd zijn liefde afwijst en die verhouding verbreekt. Het is niet een eenmalige ding, dit is aangaan en aangegaan en aangegaan. En God woont in hun midden door die sprinkeling van die bloed op die verzoendeksel te aanvaarden. Broers en zusters, ons staan hier bij die hart van die evangelie. God aanvaardt ons, ondanks ons opstandige hart. Ondanks ons slechte daden, waarmee ons zijn regering verwerpt, zijn koninkrijk tegenwerkt. En hoe komt hij dit? En dan moeten we een beetje nauwkeuriger gaan kijken, want die dierenbloed kan natuurlijk nooit voldoende wees nie. Als iemand een moord pleegt vandaag, en hij zou die doodstraf ontvangen, dit gebeurt nou niet in ons land, nie, maar denk aan een ander land. Dan zal niemand genoeg daarmee nemen als hij zegt, oké, hier is een van mijn beesten, maar kom maar dood in mijn plek. Dit gaat niet werken. Nie. Of, ja, hier is mijn hond, ik is baie lief voor hem. Hij kan in mijn plek gestraft worden. Nee, hij moet zelf die straf dragen. En eindelijk was het in die Oude Testament ook zo. Ons krijg je duidelijke uitleggen in Hebreeën 9 en 10. Die bloed van stieren en bokken kan onmogelijk die zonde wegnemen. Je zou amper denken, dit is een snaakse statement. Na die hele offercultus, na al die bloed wat in die Oude Testament gevloeid. Die bloed kan niet die zonde wegnemen. Nie? En daarom zei Hebreeën 9 vers 9, om dit voor ons te verduidelijken. Dit was een beeld. Die gaves en offers wat gebrengd wordt, kan hom wat die dienst verricht na die gewete niet volkomen maken. En daarom moest die offers voortdurend herhaald worden. Dit was net een symbool, dit was niet zelf die verwijdering, die afwassing van die zondes nie. En elke jaar is weer een groot verzoendag gehouden. En die bloed op die verzoendeksel gesprenkeld. Jaar na jaar na jaar. En dit betekent, God neemt die gelovigen aan. Hij vergeeft die zondes. Maar die bloed van stieren en bokken is niet die reden hoekom hij dit doet niet. Dit is maar dit een beeld, een verwijzing. En dan, later, verschijnt Jezus. En hij zei, slagoffer en spijsoffers en brandoffers en zondoffers, wou u niet heen, maar ik het gekomen om uw wil te doen. Psalm 40. Jezus is die zondoffer, die betaling voor die zondes. Hij brengt zijn offer aan die kruis eenmaal. En het gaan zit aan die rechterhand van God. Geen herhaling is nodig niet. Dus God heeft die offerdienst in die Oude Testament gegeven om Israël te wijzen dat hij hun zondes zou vergeven. En om die zondes in herinnering te brengen. Zodat hulle niet op een lichtvaardige manier, net zoals, ja, God is met ons nu. En zodat hulle naar Christus, die redder, zou uitzien. En hulle geloof alleen op hom zou bouwen. Geen ander offer is meer nodig nu. Die tabernakel en tempel het verdwijnt. Omdat Jezus die finale volkomen offer gebrengt. Daarmee het hij voor altijd allemaal gered wat in hom gloeit. Nou, broers en zusters, dit is die oorweldigende rijkdom van die evangelie. En daarom moet je zondes wegsteek of ontkennen, maar beleid het en vraag vergeving. God wil dit rijkelijk geven, want hij heeft zijn zoon gestuurd om in jouw plek voor die zondes te betalen. Jezus heeft die vloek van die verbond gedragen in die plek van die gelovigen. En daarom mag elke mens wat onbekeer en gelovig naar Jezus toekomt, in die zekerheid van vergeving leef. En die leven met God geniet. Net zoals die bloed op die verzoendeksel Israël beschermt tegen die veroordeling door die getuigenis, die wet. Zo wordt elke gelovige beschermd tegen die rechtvaardige toorn van God over die zondes. Als je op Jezus vertrouwt, ontvang je die eeuwige leven. Die eeuwige gemeenschap met God. En broers en zusters, het is voor elk een wat gloeit, daar is geen onderscheid meer. Jouw geslag of jouw velkleur, jouw politieke standpunten maakt geen verschil meer. Of je nou rijk is of arm, of een gemors van jouw leven gemaakt het, of een persoon van aanzien in jouw familie of community is. Dit maakt geen verschil meer. En ik wil dit ook vandaag graag duidelijk voor die kinders zeggen. Jullie kan nog niet nachtmaal vieren hier aan die tafel komt zitten. Nie. Dat kan je eerst doen als je verstaan wat zonde is en belijdenis van je geloof afleert. Maar die belofte is ook voor jullie. Nou reeds. Elk een wat gloeit, krijg vergeving van zondes. God aanvaar jou vanwege Jezus. Niet vanwege jouw goede gedrag of jouw prestaties bij die school niet. Of je bij die huis nou mooi luistert en vriendelijk is voor allemaal, voor jouw boetie en sussie. Het is niet die reden hoekom God jou liefheeft niet. Zijn liefde is ondanks ons zondige hart en ons gedrag. Ons ongehoorzaamheid, ons slecht praten door anderen, ons jaloezie en al ons andere slechte goed. Jezus is aan die kruis gestorven voor ons zondes. Die nachtmaal herinnert ons daaraan. En dit maakt ons blij. Want God neemt ons aan als zijn kinders. Ondanks onszelf. Net vanwege Jezus' leidingen doet in ons plek. En Jezus heeft daar die offer gebracht, omdat God ons liefheeft. Dit is die tweede deel van die preek. Die verzoendeksel. Laat ik het gauw opzommen in Engels. So the second part of the sermon, the atonement cover, God makes a path for us through his blood. So there is something special that happens. God cannot tolerate sin because he is holy. And the witness, the testimony of the law is accusing us as sinners. But now the ark also shows God's grace. It has an atonement cover that is sitting on top of the law that accused Israel. And on this atonement cover, the high priest sprinkles the blood of the sacrifice every year. So the ark was a place of forgiveness. God accepted the blood of animals in the place of believers. And that makes it possible that believers can live in his presence. So this is the heart of the gospel. God accepts us, even though our hearts are rebellious. And then if we dig deeper and say, but how is that possible? Because it is animal blood. You cannot put an animal to death if today somebody is accused of a crime, is convicted, and has to face the death penalty. He cannot put an animal in place of himself. It's not possible. But also the Bible teaches the same thing. In the New Testament it becomes clear that the blood of animals cannot take away sin. It's a reference, a pointer to the blood of Jesus. He is the payment for our sins. And the Old Testament announced this through this entire design of the tabernacle. So we must see our riches and grab hold of it in faith. God wants to give you his grace. His blood protects us against eternal punishment. And it is not because of our behavior, but because of his love expressed for us in Jesus. So die derde gedeelte van die preek, die voorhangsel. Jezus heeft ons toegang tot God gegeven. So die ark was die symbool van Gods aanwezigheid. God heeft gewoond in die midden van zijn volk. En die ark was zijn troon op aarde. Nou is daar nog een voorwerp waaraan ons aandacht moet geven. Voor die ark hangt een groot gordijn. En dit keert die volk om bij die allerheiligste binnen te gaan en dit te zien. En die voorhangsel zegt, stop, God is heilig. Jij kan niet zonder verzoening, zonder middelaar, tot om nadenken. Dit was het duidelijke symbool dat die pad naar God toe nog niet volledig op was. Nie. Want die offer van Jezus was nog niet gebracht. Israël had nog in die schaduwwees geleefd. Die tabernakel is die symbool van die werkelijke tabernakel in die hemel. En die bloed van die offerdieren is een verwijzing naar die volmaakte offer van Jezus wat nog moest plaatsvinden. God heeft Israël aangeneem als zijn volk. En ten spijte van hun zondes toch in hun midden gewoond. Die verzoening door bloed heeft het moeilijk gemaakt. Maar die voorhangsel wat daarvoor die ark gehangen heeft, het heel tijd die mensen daaraan herinneren, nog niet. Er moet nog iets gebeuren. En die gelovigen in die Oude Testament, denk ik, het niet mooi verstaan of besef waarvoor hulle precies gewacht het nie. Toen Jezus gekomen het, was dit een grote verrassing eigenlijk. Wie hij precies was. Maar dit was deel van die schaduwwees dat God dit verborgen gehouden het. Maar nou, in die Nieuwe Testament leer ze ons duidelijk dat Jezus die vervulling is en dat zijn offer die groot ding is waarvoor hulle gewacht het. Matthäus beschrijft die kruisiging, die woorden wat Jezus gesprek het en die dingen wat gebeurd het wanneer Jezus sterft. En Jezus het met een groot stem uitgeroep, dit is volbring. En toen sterft hij, zijn leiding is voorbij, hij het die volmaakte offer gebring. Dit is wat eeuwenlang door die verzoendeksel en die bloed uitgebeeld is. Die werkelijkheid van die beeld, van die schaduw, het gekom. En bij die sterven van Jezus, het God een daad verricht, wat elke gelovige van die Oude Testament diep geschokt heeft. Kijk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van boer tot onder. Die aarde het gebeven en die rots het geskeur. En later komen die mensen zelfs uit die grafte. Een geweldige, schokkende gebeurtenis. Voorhangsel van die tempel, het geskeur. Van boer tot onder. Dit wijst dat dit geen mensenhand is wat dit gedoen het niet. God zelf had het gedoen. En door die voorhangsel te skeur, het God gewijs, zo klaar als kristal, dat hij die offer van Jezus als die finale en volkomen betaling voor ons zondes aanvaard heeft. Nou, ik wonder wat die priesters in die tempel op dat moment gedenken het. Hulle was geskok en het dadelijk gescrambled, denk ik. Wat moet ons nou maken? Kan ons dit recht maken? Maar hoe is dit gebeurd? Wat betekent dit? Dat die voorhangsel geskeurd het. En God het hulle dienst in die tempel beëindigd. Want die ware hoëpriester het gekomen en voor aulaas bloed op die verzoendeksel gesprinkeld. Namelijk zijn eigen bloed. In die tabernakel en op die ark in die hemel. En dit heeft toen het domino effect gehad. God heeft zelf die allerheiligste opgeskeur. En die ark zichtbaar en toegankelijk gemaakt. En daarmee heeft hij de hele tempeldienst oorbodig gemaakt en beëindigd. En kort daarna is die tempel dan ook vernietigd. Broers en zusters, die evangelie voor ons vandaag is, die pad naar God is op. Ons heeft toegang tot God gekregen door die bloed van Christus. Paulus roept triomfantelijk uit, in hom met ons, door ons geloof in hom, een zeker en vrijmoedige toegang tot God, Efesiërs 3 vers 12. En in Efesiërs 2 zei hij dat zelfs heidenen, wat in die Oude Testament glad niet bij die tabernakel welkom was, niet, ook niet belang gesteld het niet trouwens, maar dat zelfs hulle, wat destijds ver weg was, nabijgekomen door die bloed van Christus, Efesiërs 2 vers 13. En zo werd die volk Israël en die heidenvolken, wat altijd vijanden was, één geworden. Omdat Jezus ons albei toegang tot die Vader geeft. Ik lees vers 15 tot 18 van Efesiërs 2. Hij die wet met zijn eisen en regels tot niet gemaakt, zodat hij door vrede te maken in homself die twee tot één nieuwe mens kon scheppen. En zodat hij albei in één lichaam met God kon verzoen door die kruis. Doordat hij daaraan die vijandschap vernietigd. En hij het vrede als goede boodschap aan jullie kon verkondigen. Aan jullie wat ver was en ook vrede aan die wat nabij was. Dat is niet weer de Joden en die heidenen. Want door hom met ons albei toegang tot die Vader door een gees. Broers en zusters, dit is voor ons een geweldige aansporing. Ons het toegang tot die Vader. Een toegang wat in die verleden altijd geen hinder was door die voorhangsel. Dit het altijd gezien, nog niet. Net één vertegenwoordiger van die volk komt tot God nader. Maar sedert Jezus gekomen het, is die pad naar God op. Jij mag tot hem nader, zonder enige menselijke middelman. Jij is niet afhankelijk van een predikant, een ouderling, een priester, een profeet, om met God te kan praten. Jezus is ons middelaar. En hij heeft alle andere bemiddelaars overbodig gemaakt. En daarom is het zo ernstig dat de kerk, zoals die ZCC bijvoorbeeld, hun eigen bisschop nou weer tussen die gelovigen en God schuift. Dan wordt mens toch weer van een ander mens afhankelijk. En Jezus wordt van hun af weggehouden. Dit is wat die valse kerk doet. Ons mag ons verheug in rechtstreekse toegang tot God. Je maakt jouw oor toe en je kan rechtstreeks met God praten. Maar onthouden wij altijd. Hij kan dit net in die naam van Jezus doen. Ons spreekt God aan als ons Vader van wie is hij zien Jezus Christus. En ons begin of eindig ons gebed met dit bid ons in die naam van Jezus. Nooit moet ons denken dat God ons aanvaardt van wie iets wat ons gezee of gedoen het niet. En nooit mag ons trots en parmantig bij Godse troonzaal naar binnen hardloop en Gods heiligheid vergeet niet. Onze toegang door die bloed van Christus. Hij het Gods toorn verzoen, door zijn bloed voor ons te vergieten. Respecteer Gods heiligheid en vertrouw op die offer van Jezus in jouw plek. En tenslotte, naar aanleiding van Efesius 2, moet ons onthouden dat ons samen toegang tot God die Vader ontvangt. Joden en heidenen, die grootste contrast, die diepste vijandschap wat er ooit bestaan heeft. Die hele Oude Testament, die scheiding tussen Israël en die andere volken. Heel tijd gewijs en die wet heeft daar die scheiding heel tijd zichtbaar gemaakt en gehandhaafd. Dus die wet was die duidelijke scheidingsmuur tussen Israël en die rest van die wereld. En Jezus heeft dit weggenomen. Allemaal wat gloeien in Jezus, in zijn offer, het toegang tot God. Moet dan niet meer enige menselijke verschillen of mensgemaakte categorieën gebruiken om toch weer scheiding te maken tussen mensen in die kerk niet. Door geloof in Jezus alleen het ons toegang tot God. Samen met allemaal wat ook door geloof in Jezus alleen naar hem toe gaan. En dit schept een eenheid wat ons moet leren aanvaar en uitleef in een land wat maar aanhoudt om mensen te scheiden op grond van ras, cultuur, taal, geld, politieke standpunten enzovoort. Elke gelovige en alle gelovigen samen heeft toegang tot God. Maak gebruik van die toegang. Bid vrijmoedig tot God en doe dit samen met andere gelovigen wat anders is als jij. En aanbid om hier in die gemeente. Doe dit in eenheid met allemaal wat op Christus alleen vertrouwt. The third part of the sermon. The veil. Jesus gave us access to God. So the ark was the symbol of God's presence in the midst of his people. But before it was a big and a thick curtain stopping everyone. So God accepted his people, but the road to him was not open yet. You could almost see like the letters, not yet, stop here. And without atonement, there could be no life with God. Only one representative of the people was allowed to come in. And now the New Testament teaches us that Jesus is the fulfillment of the sacrifices and the symbols of the ark. Israel was waiting for his sacrifice. And Jesus shouted on the cross, "It is finished." And at that moment, God tore the curtain, the veil, apart from top to bottom. The shadows of the Old Testament are gone. The reality has gone, has come, and God has accepted his sacrifice. Now, as a result, the ark, the temple, the tabernacle was no longer necessary. It was abolished. It was destroyed. But the message is the path to Jesus, the path to God is open. We have access to God through the blood of Jesus. And Paul explains this with great joy in Ephesians 2 and 3. And he also points out that one of the effects, a major effect of, a major consequence of this open access to God is that God united Jews and Gentiles, the biggest enemies that ever existed. And so this is a strong encouragement for us, brothers and sisters. We have access to God. You don't need any human being between you and God anymore. Between you and Christ. He is our Redeemer. And he is our mediator with God. You only need to believe in him to have access to the Father. So let us rejoice in this direct access. You can talk with God any moment. But remember, you must pray in the name of Jesus and remember that it is through his blood. We never take God's holiness as something that we just ignore and doesn't matter anymore. And then finally, the deep separation between Jews and Gentiles has been overcome, has been destroyed. The dividing wall, which was the law, has been destroyed by Jesus' sacrifice as well. And that points us toward the deep unity that we have and that we should maintain within the church between people who are very different. So use the access you have and use it together with other believers. Amen. Laten we nou samen die nachtmaal gaan vieren. En voordat ik allemaal wat gerechtig is om nachtmaal te vieren, nooi, wil ik samen met jullie die nachtmaalsformulier lees. Ons lees die tweede formulier. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Die nachtmaal is door ons verlosser zelf ingesteld. En toen de uur kom, het hij aan tafel gegaan en die 12 apostels samen met hem. En hij zei voor hulle, ik het bij sterk daarna verlang om jullie pascha met jullie te eet voordat ik lei. Want ik zeg voor jullie, ik zal zekerlijk niet meer daarvan eet voordat het in die koninkrijk van God vervuld is nu. En toen hij een beker geneem het, dank hij en zei, neem dit en deel dit onder jullie. Want ik zeg voor jullie, ik zal zekerlijk niet drinken van die vrucht van die wijnstok voordat die koninkrijk van God gekomen is nu. Daarop neem hij brood en nadat hij gedankt het, breek hij dit en geef dit aan jullie en zei, dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt. Doen dit tot mijn gedachtenis. Net zo neem hij ook die beker na die maaltijd en zei, hier die beker is die Nieuwe Testament in mijn bloed wat voor jullie uitgestort wordt. In gehoorzaamheid aan die woorden van Christus, doen dit tot mijn gedachtenis, herdenk ons met die gebruik van die nachtmaal dat Jezus Christus, ooreenkomstig Godse belofte, door die Vader naar hier die wereld gestuurd is. De Heer Jezus heeft omzelf als offer gegeven voor ons wat zondaars is. Met blijdschap belei ons dat ons leven in zij dood berust. Ons dank ons getrouwe heiland, wat als goede herder zijn leven voor zijn schapen afgeleid. En verblij ons in die goddelijke geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is gerechtvaardig in die geest. Het verschijnen aan engelen is verkondigd onder die heidenen, is gegloeid in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. Die groot geschenk van Gods genade in Christus spoor ons aan om vanwege ons zonde afkeer van onszelf te heen en ons voor God te verootmoedig. Met dankbaarheid en blijdschap grijp ons vast aan die verzekering dat al ons zondes vergeven is op grond van die lijden en sterven van Jezus Christus, ons Heere en Heiland. Zij volkomen gerechtigheid is ons toegereken en geschenk. Ons komt daarom met onze handen uitgestrekt naar die oorvloedige Gever, als ziekers naar die geneesheer, als zondaars naar die werker van gerechtigheid, als dooiers naar hom wat levend maakt. Christus is die enigste voedsel voor ons zielen. En daarom nooi die Hemelse Vader ons om door deelname aan die nachtmaal, door hom verkwikt te worden en nieuwe kracht uit hom te put, totdat ons die Hemelse zaligheid bereikt. Die onmiskenbare tekens en ziels van die brood en wijn verzeker ons van Christus' hartelijke liefde en trouw. Ons kan weten dat hij in ons alles werkt wat in die tekens aan ons voorgehouden wordt en dat hij inderdaad voor ons die brood van die leven is. Gemeenschap. Die zegeningen van die nachtmaal wordt net zo zeker aan ons gegeven alsof ons Christus zelf in die nachtmaal zien en aanraakt. Die brood en wijn betuigen en bezielen ons dat Christus zijn leven in die nachtmaal in ons oorgiet, alsof dit in murg en been indringt. Wanneer die brood als teken aan ons gegeven wordt, moet ons dadelijk aan die overeenkomst denken. Zo is die brood die leven van ons lichaam voedt, onderhouden en beschermt. Zo is die lichaam van Christus die enigste voedsel om ons zielen te voeden en levendig te maken. En wanneer die wijn als teken van die bloed van Christus aan ons voorgezet wordt, moet ons onthouden dat die bloed van Christus ons koester, verkwik, versterk en met blijdschap vul. Dit doet Christus niet bloed door het teken aan ons voor te houden, maar hij volbrengt dit door die geest wat hij belooft. Door die geest laat Christus ons in zijn gemeenschap leven, zodat ons met die apostel mag zeggen, ons is met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij maakt van ons loota en om die hemelse wijnstok, zodat ons voor hom vruchten kan dragen. Door diezelfde geest verbindt hij ons aan elkaar in echte liefde als leden van één lichaam. Want dit is immers aan tafel samen met Christus waar zij bevel tot ons komt. Dit is mijn gebod dat jullie elkaar moet liefhebben net zoals ik jullie lief gehad heb. Zoals brood samengesteld is uit baie korrels, wat zo met elkaar vermengd is dat die een niet van die ander onderscheid kan worden. Zo betaamt het ons om zo eensgezind te wees en verbind aan elkaar te wees, dat daar geen tweedracht of scheiding onder ons mag voorkomen. Jezus waarschuwt ons immers, elke koninkrijk wat tegen hemzelf verdeeld is, wordt verwoest. Terwijl ons aan die tafel die heerlijke tegenwoordigheid van Jezus Christus door zijn woord en geest ervaart, denk ons weer aan die bevel van Jezus. Dit is mijn gebod dat jullie elkaar moet liefhebben, net zoals ik jullie lief gehad heb. Verwachting. De apostel Paulus plaatst die nachtmaal binnen die perspectief van Jezus' wederkomst, wanneer hij zei, want zo dikwijls als jullie hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jullie die dood van die Heere totdat hij komt. Wanneer ons die nachtmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hebben aan die nieuwe verbond in Christus' bloed. Ons dankt die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteerd het, mag kennen. En tegelijk zien ons met die viering van die nachtmaal uit naar die verschijning van ons verlosser in heerlijkheid en die eeuwige huwelijksfeest, waar tijdens ons vol vreugde samen met hom die nieuwe wijn zal drinken in die koninkrijk van zijn Vader. Met groot blijdschap bid ons samen met Godse kerk. Amen. Kom, Heere Jezus. Voordat ons nou die nachtmaal daadwerkelijk gaan vieren, laat ons eerst samen bid. Barmhartige God en Vader in de hemel, ons dank u dat u voor ons die nachtmaal geeft en dat ons dit vandaag weer mag vieren. Ons wil nou met hier die nachtmaal die heerlijke gemeenschap met uw geliefde Zoon, Jezus Christus, vieren. En ons bid u, stuur ons uw levendmakende geest, zodat ons gevoed kan worden met die ware brood uit de hemel, wat die eeuwige leven schenkt. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Terwijl die tafel voorbereid wordt, zing ons Psalm 116, ons zal ook aan die tafel die versen van Psalm 116 zingen. Ons begin nou met vers 4. Hij slaan eenvoudige schade, ontferm om orille. Zoek daarom jouw rust in zijn bescherming. Psalm 116, vers 4.
Broers en zusters, laat ons ons harten omhoog heffen naar Christus, waar Hij aan de rechterhand van die Vader zit. Kom allemaal met blijdschap en eensgezindheid naar die tafel van de Heer toe. Dank om voor zijn groot liefde wat Hij aan ons betoond heeft, toen Hij Hemzelf als offer voor ons gegeerd, en wat Hij steeds betoond door al zijn weldaden aan ons te skink. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die kostbare lichaam van ons Heer Jezus Christus verbreek is tot een volkomen verzoening van al ons zondes. Die beker van dankzegging, waaroor ons die dankzegging uitspreken, is die gemeenschap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en gloor dat die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus vergiet is tot volkomen verzoening van al ons zondes. Ik wil net vragen dat als je die klein beker kievat, dat je net wacht tot die groot beker daar is, dat ons niet in verwarring raakt. Nie. Ons nou samen een paar verse lees uit Psalm 22, die psalm wat Jezus zo duidelijk aan die kruis vervul het. Ons lees vers 2 en 3 en vers 15 en 16. My God, waarom het u mij verlaat, ver van mijn hulp, van die woorden van mijn gebrul? My God, ik roep bedags, maar u antwoordt niet, en s'nachts, en ik kan niet zwijgen. Nie. Dan vers 15, ik is uitgestort soos water, al mijn beenderen raak los, mijn hart het soos was geword, dit het gesmeld binnenin mijn ingewanden. Mijn kracht is verdroog soos een potskerf, en mijn tong kleef aan mijn verhemelte, en u leer mij neer, in die stof van die dood. Dit het Jezus voor ons gedra. Laat ons nou zing met vreugde. Ons is bevrij van die dood. Ons wandel in Godse licht. Psalm 116 vers 5. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heer Jesus Christus verbreek is tot een volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, waaroor ons die danksegging uitspreek, is gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jesus Christus vergiet is tot een volkome verzoening van al ons sondes. Ons lees nog verse uit Psalm 22, vers 23 tot 25. Ek wil uw naam aan my broers vertel, in die vergadering uw prijs. Julle wat die Heere vrees, prijs om. Al die nakomelingen van Jacob, vereer om. Ja, vrees om al die nakomelingen van Israël. Want hy het die ellende van die ellendige nie veracht of verfoei en sy aangezicht vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor, toe die om aangeroep het, om hulp. Ons gaan ook met blijdskap daarvan sing. Ons sing nou vers 7 van Psalm 116. Ons kan en ons moet ook nie probeer om vir Jezus terug te betaal nie, maar ons sing sy lof by die beker van die nagmaal.
Laat ons dan nou met hart en mond die lof van die Heere verkondig. En ons zing daarom die laatste vers van Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank, erkentenis, prijs. Ons nou samen gaan bid. Ons gaan ook voorbeden doen natuurlijk voor die wat verjaard in die afgelopen week. En ik denk dat zal ook goed weer zelfs ons voor oom Arie bid, wat pijn het in zijn schouwers en voor wie die operatie eerst in juli maand gaan plaatsvindt. Laten we samen bid. Heere God, barmhartige Vader in de hemel, ons zien die diepte van uw genade en die ontwerp van die tabernakel. Die ark, die verzoendeksel waarop die bloed gesprinkeld is, die voorhangsel wat gescheurd het. U hebt het gedaan. U hebt die offer van Jezus in ons plek vooraf zo duidelijk, zo krachtig uitgebeeld in die tabernakel. In die hele oud-testamentische eredienst. En zo hebt u die komst van uw zoon in die vlees voorbereid. Zodat ons dit kon verstaan, beter kon verstaan, toen dit gebeurde. Maar Heere, ontstaan verstom, waar die verlossingswerk van Christus, waar zijn gewilligheid om zijn hemelse heerlijkheid te verlaten en af te leen. En voor ons, uw vijanden, mens te worden, om zelf te vernederen en om die leiding van die kruis te aanvaarden. Die verschrikkelijke pijn en verwerping, die smaad van die kruis. Hij heeft het in ons plek gedragen. Ons wil u hartelijk daarvoor danken. Heer, ons dank u dat uw volk eeuwenlang naar die Messias uitgezien heeft. Dat u ons daardoor leert om te wachten. Om ons hoop op u te vestigen. Om uit te zien naar die vervulling van uw beloftes en ook naar die komst van uw koninkrijk. En om, wanneer Jezus dan gekomen is, om hem dan ook te prijs voor zijn verlossingswerk. Ons bid, Heere, dat die dankbaarheid voor die redding wat u voor ons gegeerd, onze harten zal vervullen. Dat ons elke dag zal uitbarsten in lofzangen. Dat ons Jezus zal eren. Dat ons hem niet zal vergeten, terwijl ons leven weer gewoon aangaan niet. Maar dat is elke dag aan omdenk, voor om lief en om prijs. Heer, help ons om te onthouden dat ons Heere levend is en in die hemel zit en regeert. Dat hij niet een bekende persoon is wat gesterven is en nou uit ons gedachten kan verdwijnen. Maar dat hij zelf regeer en ook zijn beloftes vervul, dat hij zal terugkomen. Help ons om elke dag op hem te vertrouwen. En ons dank u, Heer, dat u ons lichamen, dat u ons zielen gevoed hebt met die lichaam en bloed van Christus vandaag. Geer dat ons door geloof dit elke dag mag ontvangen en voor hem zal leven. Heer, ons dank u voor ons lidmate wat verjaard het. Ons dank u dat Elise en Lydia en Leonie en Albert verjaard het. Dank u dat hulle uw kinders is en die verbond mag groot worden. Zie in hulle. Geer dat hulle u als hulle vader zal leer ken en vertrouwen. Dat hulle zal leren dat het goed is om van u afhankelijk te wees. En geer hulle die blijdschap dat hulle u beter mag leer ken en dankbaar Jezus zal volgen. Ons bid dat hulle voor de rest van hulle leven zal leren om uw koninkrijk eerste te zoeken en om daarna te verlangen om voor Jezus te leven. Ons dank u dat Carla ook haar verjaarsdag kon vieren. Dank u dat zij deel is van die gemeente, dat u voor haar geloof gegeerd en dat u bezig is om ook haar meer zoals uw zoon Jezus te maken. Ons bid, laat haar groeien in liefde en blijdschap en vrede in die vrucht van die geest, zodat zij als een oprechte en vrolijke christen mag leven. Ons bid voor oom Arie, Heere, dat wat altijd pijn het in zijn schouwers. En ons bid dat u die pijn zal verlichten en dat u hem zal helpen door om geduld te geven tot die operatie in juli maand kan plaatsvinden. En dat u hem zal helpen om vast te houden aan uw goedheid en om op uw hulp te vertrouwen. Dus dank u dat Matapelo weer in ons midden is. We thank you that she is here and we pray that you help her with the temporary work that she has received, but also that you help her to find permanent work. We pray that you bless her in the congregation where she returned and that you bless her in her daily work and that you make her a witness of your grace wherever she goes and wherever she works. Ons wil ook bid, Heere, voor ons land, voor die boeren, nadat die bek en klaus hier ziekte uitgebreek het. Ons bid dat die plan wat gemaakt is mag helpen om die verspreiding van die ziekte te verhinderen. En ons bid dat endstoffen beschikbaar mag komen, dat boeren niet bankrot zal gaan door hier die ziekte niet. Ons bid ook dat die crisis allemaal, niet net die boeren niet, zal herinneren dat ons hoop in u is en dat ons van uw genade afhankelijk is. En dit bidt ons ook voor allemaal wat getroffen is door die oorstromings in die oosten van ons land en in die andere landen in Zuid-Afrika. Duizenden mensen hebben al hun huizen verloren. Duizenden mensen wat gestorven is. Ons bidt dat u verlichting zal geven en dat u mensen zijn levens zal sparen. Geren dat die rampsituatie mensen wat net voor onszelf lief gewillig zal maken om te geven voor anderen. En ons weet ook dat u natuurrampen stuurt om die trotse mens op zijn knieën te brengen. En zijn idee dat hij zelf alles kan bepalen, voor hemzelf kan zorgen, weg te nemen. Ons bid dat u dit ook zal doen, hier die tijd. Geer dat uw kerken die gelegenheid zal gebruiken om uw liefde te wijzen en mensen te troosten en te vermaan met die evangelie. Ons bid dat u hierdoor nieuwe gelegenheden zal scheppen om die evangelie te verspreiden. En dat u harde harten zacht zal maken en naar u toe zal buigen. Vader, ons bid dat die koninkrijk wat u beloofd hebt, wat zal komen, dat dit spoedig zal komen. Ons bid dat u ons trouw zal maken om Jezus te dienen in ons dagelijkse werk en ook om aan te houden om uit te zien naar zijn komst en om dit met vreugde te doen. Ons bid u en ons dank u in die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. Ons mag nou ons offergaves aan de Heere aanbieden. Uit dankbaarheid voor die verlossing wat hij voor ons gegeerd. Lever ons alles oor in zijn handen. En die collecte is daarvan een symbool. En daarna zingen ons schriftberijming 63. Dit is ons laatste lied vanochtend. Jezus is beeld van God en God had alles door hem gemaakt. Omdat God met zijn volheid in hem woon, het hij verzoening gebracht. Schriftberijming 63. mag ons nou die seën van die Here in geloof ontvang. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.